Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons samen zingen van Psalm 1 en daarvan het vierde vers. De Heer toch slaat der mensen wegen ga en wendt alom het oog van zijn gena op zulken die oprecht en rein van zeden met vaste gang het pad der deugd betreden. God kent hun weg die eeuwig zal bestaan, maar het heilloos spoor der bozen zal vergaan. Het vierde vers van Psalm 1. Gemeente, de schriftlezing in dit avonduur is uit Genesis 16. Genesis 16. Doch Sarai, Abrams huisvrouw, baarde hem niet, en zij had een Egyptische dienstmaagd, welker naam was Hagar. Zo zeide Sarai tot Abraham: zie toch, de Heere heeft mij toegesloten dat ik niet bare. Ga toch in tot mijn dienstmaagd, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham hoorde naar de stem van Sarai. Zo nam Sarai, Abrahams huisvrouw, de Egyptische Hagar, haar dienstmaagd, ten einde van 10 jaren, welke Abraham in het land Kanaan gewoond had, en zij gaf haar aan Abraham, haar man, hem tot een vrouw. En hij ging in tot Hagar en zij ontving. Als zij nu zag dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouw veracht in haar ogen. Toen zeide Sarai tot Abram: mijn ongelijk is op u. Ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven. Nu zij ziet dat zij ontvangen heeft, zo ben ik veracht in haar ogen. De Heere rechte tussen mij en tussen u. En Abraham zeide tot Sarai, zie, uw dienstmaagd is in uw hand. Doe haar wat goed is in uw ogen. Sarai vernederde haar en zij vluchtte van haar aangezicht. En de engel des Heeren vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op de weg van Sur. En hij zeide, Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? En zij zeide, ik ben vluchtende van het aangezicht mijner vrouw Sarai. Toen zeide de engel des Heeren tot haar, keer weder tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. Voort zeide de engel des Heeren tot haar, ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. Ook zeide des Heeren engel tot haar, zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren en gij zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de Heere uw verdrukking heeft aangehoord. Hij zal een woudezel van een mens zijn, zijn hand zal zijn tegen allen en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen. En zij noemde de naam des Heeren die tot haar sprak, gij God des aanziens. Want zij zeide, heb ik ook hier gezien naar dien die mij aanziet. Daarom noemde men die put, de put Lachai Roi. Ziet, hij is tussen Kades en tussen Beret. En Hagar baarde Abraham een zoon. En Abraham noemde de naam zijn zoons, dien Hagar gebaard had, Ismaël. En Abraham was 86 jaren oud toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde. Tot zover deze schriftlezing. Gemeente, zoeken wij vooraf het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, wij zijn vanavond hier weer samen in uw huis. En wij mogen het grote voorrecht ontvangen en genieten dat ook deze avond de Bijbellezing weer mag plaatsvinden. Zij het Heren dat wij voor de laatste maal van dit seizoen hier zijn samengekomen om de Bijbellezingen te houden en te horen. En nu bidden wij van u, Heren, waar gij ons tot hiertoe nog niet hebt willen beschamen, dat gij ook deze avond nog bij het woord wilt zijn, met de krachtige en de onwederstandelijke kracht en werking van uw Heilige Geest. Heren, ga ons dan met die geest, met dat heilicht voor, Heren, en geef dat wij uit de goede schat van uw woord en uit de goede schat des harten oude en nieuwe schatten zouden mogen voortbrengen. Heer, er mochten er ook vanavond onder ons zijn die niet alleen gekomen zijn om een preek te horen, maar die gekomen zijn om voedsel te ontvangen voor de honger in hun ziel, Heren. Want we moeten het toch ook steeds meer gewaar worden dat die ware honger naar u, dat die ware dorst naar dat levende water steeds meer een zeldzaam goed wordt, Heren. Maar nu bidden wij van u, waar gij die onveranderlijke God van het eeuwige verbond wilt zijn, dat gij ook vanavond voort wilt gaan met uw kerkvergaderend werk, Heren. Want dat belijden wij toch met de kerk van alle eeuwen, dat gij een koning zijt die nooit zonder onderdanen zult zijn. En dat gij te allen tijden voort wilt gaan om zondaren die in de macht van de vorst der duisternis leven, daaruit te bevrijden, om ze te zetten op de weg van uw voetstappen. Ja, armen mag het evangelie verkondigd worden, en daar is nog een goede boodschap voor de zachtmoedigen, Heren, voor al diegenen die het leven bij zichzelf niet meer kunnen vinden, in eigen hand niet meer kunnen houden. Heren, sta dan ook deze avond nog op over uw erfdeel, over dit deel van uw wijngaard, opdat allen die hier gekomen mochten zijn om naar uw woord te horen, om uw stem eens te mogen horen met kracht, tot vertroosting van hun eigen zielenleven, dat ook zij, Heren, niet beschaamd zullen worden, maar zullen mogen ervaren dat er een God is die leeft en regeert, en dat het welbehagen des Heren door de hand van de Heere Jezus Christus, die grote en eeuwige koning gelukkiglijk zal voortgaan. Heere, zo dragen wij elkander aan u op, mocht gij ons niet begeven en niet verlaten, maar dat we zowel in de bediening van het woord als in het luisteren mogen ervaren dat uw weg, Heere, ook door ons midden nog mag lopen. Wilt gij, Heere, zo gedenken allen die ziek zijn? We dragen ook allen aan u op die met ons meeluisteren door de kerktelefoon. Heere, wilt gij ook voor hen zijn, een God des aanziens, die aanziet mensen die van nature naar hem niet zien, die zijn opzoekende liefde wil openbaren, ongedacht en onverwacht. Heere, wilt gij dan de stille hoop van allen die met ons mee zouden luisteren en u verwachten, o God der legerscharen, niet beschamen, maar geef dat ze hun wens zouden mogen verkrijgen. Heere, wilt u dan zo ons allen gedenken, met uw ganse kerk op aarde, met al onze kerken, Heere, in ons kerkverband in deze moeilijke tijd, wil zelf, Heere, nog een weg openen, waarlangs ook onze voet zou kunnen gaan. Heere, wilt u zo zijn met al uw dienstknechten, ook als zij aan de avond van deze dag, ook buiten ons kerkverband, geroepen worden om voor te gaan. Heere, stel hen tot een rijke zegen in het midden van onze Nederlandse samenleving, opdat ook van de prediking van uw woord, Heere, een opvoedende kracht uit zou mogen gaan, een kracht die ook velen zou mogen drijven tot het leven met u en het onderhouden van uw geboden. Want Heere, wij moeten het ook als volk beleiden dat wij geen lust hebben in de kennis van uw wegen en dat wij het juk, dat zachte juk van de grote koning der kerk, ook echt niet begeren. Maar Heere, nu is uw werk eenzijdig. Gij doet het, Heere, omdat gij het wilt. Gij hebt een eeuwige raad en die voert gij uit. O, laat het ook in het midden van ons openbaar mogen komen dat er een God is van het welbehagen en dat er een uur is en een ogenblik van uw welbehagen waarop gij zondaren te sterk wordt en hen ook wilt inwinnen voor uw hemels koninkrijk. Heere, maak ons dan ook deze avond nog bereid om te spreken en te luisteren tot uw eer en tot zaligheid van zondaren. Heere, wil ons dan nog horen en verhoren in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. Gebeden, laten wij samen zingen van Psalm 56 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Psalm 56, de versen 4 en 5. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard en ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. 4 en 5 van Psalm 6 en 5. Boven dit 16e hoofdstuk gemeente van het boek Genesis kunnen wij schrijven opzoekende liefde. Wij letten in de eerste plaats op Hagars vlucht, in de tweede plaats haar ontmoeting en in de derde plaats haar belijdenis. De opzoekende liefde, Gods tegenover Hagar, haar vlucht, haar ontmoeting en haar belijdenis. Wij weten, gemeente, hoe in een zekere nacht de Heere Abraham meegenomen heeft buiten zijn tent. En dat hij tot hem gezegd heeft, zie nu op naar de hemel en tel de sterren zo gij ze tellen kunt. Ja, zegt de Heere, zo zal uw zaad zijn. En dan staat er ook zo heel treffend achter in het volgende vers van Genesis 15 vers 6. En hij geloofde in de Heere en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Wat is dan, gemeente, dit hoofdstuk? Een grote tegenstelling tegenover het 15e hoofdstuk. Het begint met de onheilspellende woorden, doch Sarai, Abrahams huisvrouw, baarde hem niet. Dat wil zeggen, gemeente, dat Gods beloften in strijd waren met de feiten en dat de feiten in strijd schenen te zijn met Gods beloften. Zo is ook menigmaal de ervaring van Gods kinderen. De Heere heeft het wel beloofd, de Heere heeft het wel toegezegd, de Heere heeft het wel als het ware in hun ziel afgedrukt, maar toch de feiten, de ervaring, het leven van alle dag is in strijd met het woord dat de Heere heeft gesproken. En misschien zijn er ook vanavond wel onder ons die ook zulke raadsels kennen in hun leven, dat zij moeten zeggen, het gaat niet zoals de Heere het beloofd heeft. De Heere schijnt een heel andere weg in te slaan dan die hij aangewezen heeft door zijn woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. De Heere kan spreken in ons leven. En de Heere spreekt ook, zegt de psalmdichter. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vree, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid tree. Ik zeg de Heere, ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Maar hoe komt het dan dat iemand zich zo verlaten kan gevoelen? Hoe komt het dan dat de Heere zo lange tijd zijn aangezicht verbergt? Hoe komt het dan dat hij niet meer van het verbond met zijn knecht meer schijnt te weten, alsof het nooit waar geweest is, alsof de Heere nooit van vrede gesproken heeft en nooit verwachting gegeven heeft? Dat zeggen wij, gemeente, met het oog op het persoonlijke leven. Dat kunnen we ook als het ware wel eens toepassen met het oog op het kerkelijke leven. Christus zegt tot zijn discipelen na zijn opstanding, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Hoe is het dan te verklaren dat de kerk wordt afgebroken? Hoe is het dan te verklaren dat duizenden God zijn woord en zijn dienst en kinderen, wat hun betreft, definitief de rug toekeren om nooit meer te vragen naar de Heere en naar zijn sterkte, naar hem die alleen ons heil bewerkte. Ik ben met u, dat is de belofte. Maar God is niet met ons, dat schijnt de werkelijkheid van het persoonlijke leven, of het kerkelijke leven, of ons in ons nationale volksbestaan te zeggen. En wat is nu, gemeente, de oplossing? Als de Heere gesproken heeft, als hij verwachting heeft gegeven, het heil hem toegezegd voor ogen heeft gesteld. Dan leert Gods woord maar één weg. En dat wordt verwoord door de psalmdichter als hij zegt. En ik blijf de Heere verwachten. En mijn ziel wacht ongestoord. En ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Want hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij. God komt op zijn tijd. En als hij vertoeft, zegt de profeet, verbijt hem. Want hij zal gewisselen komen. En hij zal niet achterblijven. Daar ligt nu, gemeente, de oplossing. Om nu te verwachten het heil hem toegezegd. Maar voor één ding moet God ons allemaal bewaren. En dat is dat wij met onze eigen werken, met onze eigen gedachten, met onze eigen beslissingen, de Heere zouden willen helpen. Mijn raad, zegt de Heere, zal bestaan. En niet onze raad. Mijn besluit en niet ons besluit. Want gemeente, als wij dat vergeten, ook in het leven der genade, dan is er niets anders te wachten dan verwarring en duisternis en verberging van Gods aangezicht. Dan krijgen we de Heere zeker tegen. Want hij is een God die jaloers is op zijn eer. Sarai en Abraham. De Heere had een rijke belofte tot de vader aller gelovigen gesproken, die ook van toepassing was op zijn wettige huisvrouw, namelijk Sarai. Maar gemeente, ze hebben ook moeten leren wat een moeilijke les het is om Gods tijd te verwachten en om God in raadselachtige wegen te blijven verwachten. Doch Sarai, Abrahams huisvrouw, baarde hem niet. En dan ziet op een zeker ogenblik, gemeente, Sara de oplossing. Niet van God uit, maar berekend vanuit haar eigen verdorven verstand. En ze had een Egyptische dienstmaagd, welker naam was Hagar. De tweede sluit blijkbaar voor Sara goed aan bij het eerste. Sara, zijn huisvrouw, baarde hem niet. De Heere had wel gesproken van dat zaad. Van dat talrijke nakomelingschap, tel ze, zegt de Heere, zo gij ze tellen kunt. Maar als de tijd gaat verstrijken en het geloof zwaar beproefd gaat worden, dan zoekt gemeente de huisvrouw van Abraham in eerste instantie een andere oplossing. En tracht Sara haar eigen werk in te passen in Gods werk. Zie toch, de Heere heeft mij toegesloten dat ik niet bare. Ga toch in tot mijn dienstmaagd. Misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham hoorde naar de stem van Sarai. Misschien zal ik uit haar gebouwd worden? Ze wist het niet zeker, maar het was toch te proberen. En dan wordt, gemeente, door de vader aller gelovigen dat verzoek van Sarai ingewilligd. Wat valt daarmee, gemeente, ook weer een schaduw over dat gezegende huwelijksleven van Abraham en Sarai. En wat zijn er veel schaduwen die ook dat huwelijksleven kunnen overschaduwen. We hebben het allemaal gehoord, ook op de dag van de huwelijkssluiting. En we hebben er allen ook ons ja-woord op uitgesproken. dat wij elkander getrouw zouden helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en tot het eeuwige leven behoren. En wat is dat een zegen, gemeente, als we zo elkander tot een hand en een voet mogen zijn in de tijdelijke en in de dingen van het eeuwige leven. Dat we elkander een weg mogen wijzen die naar de Heere toe leidt. Maar als het ongeloof hier de overhand krijgt in het hart van Sarai, dan wijst zij haar man een weg die van de Heere afvoert. Die in de duisternis eindigt. Ga toch in tot mijn dienstmaagd. Dat was het eigen werk, gemeente. Dat was ook eigenlijk het twisten met de Heere. Dat is ook eigenlijk die verborgen opstand die in ons hart de overhand kan krijgen. Maar wat hebben Abraham en Sarai het gemeente ook moeten ervaren? Wat de apostel schrijft in de Hebreeënbrief. In het 11e hoofdstuk, het 6e vers, dat het onmogelijk is om zonder geloof Goden te behagen. We zien in de geschiedenis van Abrahams leven de kracht van het geloof, het zegevierende geloof in de moeilijkste tijden. Maar we zien in deze geschiedenis, gemeente, ook de zwakheid van het geloof en de kracht van het ongeloof. En dan moet u ook maar eens goed zien dat terwijl het geloof alleen maar zoete en heerlijke vruchten voort kan brengen, het ongeloof alleen maar bitterheid voort kan brengen. Verwarring en duisternis. Daar valt een schaduw over dat heilige huwelijk van Abraham en Sarai. Ga maar in tot mijn dienstmaagd. Misschien zal ik uit haar gebouwd worden. Alzo is het van den beginnen, zegt de Heere Jezus, later niet geweest. Maar God heeft ze gegeven voor elkander. En die zal zijn huis verlaten, zegt de Heer. De man zal zijn vader en moeder verlaten. En die zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. En waar die weg verlaten wordt, ook al zou het onder invloed zijn van de culturele omgeving van Abraham, daar heeft men het ook wel aan toegeschreven, om het maar goed te praten. Hij was nu eenmaal een kind van zijn tijd. Nu, gemeente, God heeft het ook aan de kinderen van hun tijd laten weten, later ook aan David en aan Salomo, dat het al zo van den beginnen niet geweest is. En dat hoe de cultuur en hoe de omstandigheden ook mogen zijn, zij nooit kunnen dienen tot verontschuldiging van het overtreden van de oorspronkelijke instellingen Gods. Zijn vader en zijn moeder verlaten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Ach, wat heeft ook in dat opzicht de zonde diepe sporen getrokken in ons aller leven. En wat een verschil met Genesis 15. Zie op, zegt de Heer. En Abraham was toen ook al oud. En tel de sterren indien gij ze tellen kunt. Alzo zal uw zaad zijn dat uit uw lijf zal voortkomen. Dan wordt de heiligheid van het huwelijk doorbroken. Om de Heere maar te helpen. Om zijn raad te vervullen. Maar God heeft menselijke hulp, gemeente, in de vervulling van zijn raadsbesluit niet nodig. Want hij zegt, mijn raad zal bestaan. En daar zijn geen onmogelijkheden voor. De beproeving van het geloof, zegt de apostel, is kostelijker, kostbaarder dan van het goud. Maar de beproeving van het geloof, gemeente, brengt ook zoveel schuim. Zoveel ongerechtigheid, zoveel ongeloof voor de dag. Wat was dat een heerlijk getuigenis, gemeente, wat van Abraham gegeven werd. En hij geloofde in de Heer, terwijl hij daarop stond te zien naar de hemel, in de nacht. En het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Maar wat staat het hier ook tot zijn verootmoediging beschreven? Dat hij inwilligde het ongelovige verzoek van Sarai, de moeder van dat uitverkoren volk. En de opzet van Sarai, gemeente, gelukt. Want we moeten niet denken dat de Heer altijd onmiddellijk ingrijpt. Of wat de Heer die wegen die wij gaan onmiddellijk laat vastlopen. Maar daar staat in tegendeel, zo nam Sarai Abrahams huisvrouw de Egyptische Hagar. En zij gaf haar aan Abraham, haar man, hem tot een vrouw. En hij ging in tot Hagar. En zij ontving, het gaat goed. Het verloopt volgens plan. Het gaat allemaal naar wens. Hagar was wel vruchtbaar. En zij ontving en zij werd zwanger. Maar tegelijkertijd, gemeente, laat de schrijver van dit hoofdstuk ons weten dat er geen zegen op rustte. Want met de verwachting kwam ook de verachting. Als zij nu zag dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouw veracht in haar ogen. Sarah, gemeente, heeft de rollen om willen keren. Ze heeft zich boven de Here willen verheffen. En nu keert als bittere vrucht daarvan Hagar ook de rollen om. En wordt de slavin, mevrouw, en moet de vrouw, als het ware, voor haar buigen. Zij verachtte haar in haar ogen. De vruchtbare Hagar verachtte de onvruchtbare Sarai. Ach, gemeente, dat was de eerste bittere vrucht die ook haast leidde tot verwijdering tussen Abraham en Sarah. Met de verwachting kwam de verachting. Die aanstaande moeder verachtte haar vrouw, haar meerdere, die over haar gesteld was. En Hagar, die zich zo lange tijd nederig heeft gedragen, ontpopt zich opeens als een meesteres. En daar kunnen we ook wat van leren. Dat er onder de mensen ook veel zogenaamde nederigheid is. En dat daar in de kortste tijd, gemeente, ook verandering in kan komen. Dat een mens niet zo nederig is als hij lijkt. En dat hij niet zo ootmoedig is als hij zich soms zeer lange tijd wel voor kan doen. En dat bij de geschikte gelegenheid onze ware gedaante zichtbaar wordt en onze ware aard voor de dag komt. Toen zij zag dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouw veracht in haar ogen. Had Hagar, gemeente, daar reden voor? Ik denk het niet. De apostel zegt in het Nieuwe Testament: wat hebt gij, wat gij niet ontvangen hebt? Maar hoezeer komt, gemeente, daarin ook de dwaasheid van Hagar openbaar. Hoe dikwijls wordt het in het menselijke leven merkbaar dat men zich gaat verheffen op iets wat men slechts ontvangen heeft. Zo verheft de een zich op zijn kennis en de ander op zijn kracht en weer een ander op zijn of haar schoonheid. En het is alles maar ijdelheid, vergankelijkheid en gegeven goed. Hoe kwam dat ook bij Hagar openbaar? Dat de mens van nature, gemeente, zo weinig nodig heeft om zich te verheffen, terwijl het haar slechts maar gegeven was. En komen we dat ook niet tegen in het genadeleven? dat de Heer gesproken heeft, dat de Heer ons genade bewezen heeft, dat de Heer ons een weg geopend heeft in de Zoon van zijn eeuwige liefde, of dat we mogen weten met God verzoend te zijn door de dood van zijn Zoon en door de verzegeling van zijn Geest. En dat wij ons gaan verheffen op die geschonken gave, alsof het gemeente een prestatie is geweest. Dan moeten we maar eens terugdenken aan de tijden van duisternis. Dan moeten we maar eens terugdenken aan de dagen van strijd. Hoe moeilijk het ons toen was. En dat er geen reden was om zich te verheffen. Maar als het weer goed gaat, gemeente, ach, dan gaat onze ster, die wil toch zo snel reizen. Dan gaan we ons verheffen op hetgeen we slechts ontvangen hebben. En is er zelfs soms in het hart verachting tegenover degene die niet ontvangen hebben. Wat denkt u? Zou de Heere daarin verheerlijkt kunnen worden? Sarai krijgt de terugslag, gemeente, van het ongeloof, dat zij vernederd wordt door haar eigen slavin. En dan gaat ze, gemeente, niet haar schuld erkennen, maar dan gaat ze Abraham de schuld nog geven. En dan zegt ze, mijn ongelijk is op u. Ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven. En nu zij ziet dat zij ontvangen heeft, zo ben ik veracht in haar ogen. Het leven van Sarah wordt haar bitter gemaakt, omdat ze ziet dat Abraham ook Hagar niet bestraft, terwijl zij haar vrouw vernederd heeft in haar ogen. En dat zij ook niet gestraft wordt omdat zij verongelijkt is, omdat zij haar ongelijk heeft aangedaan. Daarin blijkt, gemeente, ook weer zo duidelijk dat we niet zo spoedig geneigd zijn om die schuld toe te eigenen. Mens is van nature wel geneigd om de belofte God zich toe te eigenen en om veel van de goede woorden Gods naar zich toe te trekken. Maar gemeente, als daar niet aan vooraf gaat een toe-eigening van de schuld, dan mogen we met dat laatste ook wel heel voorzichtig zijn. Het loopt op een breuk uit. Hoeveel verhoudingen zijn er niet verbroken door de onbuigzaamheid? Hagar werd vernederd door Sarah. En in plaats van, gemeente, dat het ogenblik aanbreekt dat ze haar schuld erkent, werpt ze als het ware het hoofd in de nek en vlucht zij van haar aangezicht weg. Hagar werpt het juk af en nu terug naar Egypte. Dat was wat. Dat moet u zich een ogenblik eens proberen in te denken. Daar wordt niet alleen de band verbroken met Abraham en met Sarah, maar daar wordt, gemeent, ook eigenlijk de band verbroken met de dienst van de levende God. Daar wordt de band verbroken openlijk met de God van dat verbond dat opgericht was met de vader aller gelovigen. Daar keert ze niet alleen Sarah de rug toe en Abraham de rug toe, maar daarbij keert zij ook de God van Abraham de rug toe. En vlucht zij weg uit de gezegende tent van Abraham. En zij vluchtte van haar aangezicht. De hoogmoed heeft het haar ingegeven. En wat is dan de vrucht van de hoogmoed? Dat is de eenzaamheid. Dat is de grote kwaal, gemeente, waaraan de samenleving leidt. Dat is de hoogmoed. En de openlijke vrucht van onze Nederlandse samenleving, dat is de eenzaamheid. Zwerven en dolen. geen toevlucht meer. Geen houvast meer. Geen God in de hemel meer. Niet meer omzien naar de Heere. En dan verkommeren, omkomen. In de wanhoop, in de eenzaamheid. In de huilende wildernis van de mensenmassa. Vraag het de mensen maar af, gemeente. Vraag het maar aan degenen die met God gebroken hebben. Waar nu hun geluk is. En waar nu de vulling is van dat hart. Dan zouden er wat zwartboeken geschreven kunnen worden, gemeente. Dan zouden er wat tranen geweend worden als al deze dingen eens uitgesproken zouden worden. En zij vluchtte van haar aangezicht. En vinden wij Hagar dolende in de woestijn. Hebt u het eigen beeld wel eens mogen herkennen, gemeente? In die dolende Hagar. Ik denk dat ieder kind van God zichzelf zo waar gaat nemen als God zijn ogen opent. Buiten God, zonder God. Zwervende en dolende in een huilende wildernis. Niet omgezien naar zijn maker die de psalmen geeft in de nacht. En daarom eenzaam, verlaten, in een huilende wildernis. Ach, gemeente, in zulke ogenblikken dan zullen we ons bepaald ook niet verheffen boven anderen. Maar zien we onszelf met die grote mensenmenigte op weg naar een eeuwige woestijn, naar een buitenste duisternis en dan eigen schuld. Vrucht van de hoogmoed van ons eigen hart. En zijn al die bittere vruchten alleen maar toe te schrijven aan de keuze van onze eigen ziel. Zo wordt het. Zo wordt het ook ingeleefd. Het juk afgeworpen. God en zijn dienst terug toegekeerd. Al bleef je trouw onder het woord van God. Opkomen. Maar heeft het hart zich verre van hem gehouden. En dan worden wij persoonlijk, gemeente, de meest beklagenswaardige schepselen. Dan zien we ons eigen beeld in die vluchtende, zwervende, dolende Hagar. Het is echt waar. Zij moest zeker omkomen. Als de God van de hemel zich over dat arme schepsel, over die arme balling, opstandeling en vluchteling, niet had ontfermd. Maar dat is, gemeente, het licht wat doorbreekt ook in dit 16e hoofdstuk. Dat is de genade Gods die doorbreekt, ook over Hagar. En de engel des Heren vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op de weg van Sur. De engel des Heren, die heeft haar gevonden. Dat wil ook zeggen, gemeente, dat die engel des Heren haar had gezocht. En dat was de zoekende. De opzoekende zondaarsliefde Gods. U moet thuis eens nalezen wat er gezegd wordt van die engel des Heren. Daar zijn natuurlijk allerlei verklaringen van gegeven. Maar ik kan de gemeente toch in dit verband wel goed verenigen met wat we kunnen lezen in de kanttekeningen van de Statenvertaling. Als dan gevraagd wordt wie is die engel des Heren, dan zeggen zij: het is het hoofd der engelen. En wie is het hoofd der engelen? Zij zeggen: de Heere Christus. En u heeft het hoofd der engelen. De engel des Heren van eeuwigheid medelijden met een verdwaasd en met een verdwaald zondaarsvolk. Nu heeft die engel des Heren innerlijke ontferming met mensen die de banden verbroken hebben en die het juk hebben afgeworpen en nooit meer zouden terugkeren als hij niet naar hen om zou zien. En wat gebeurt er, gemeente, in die woestijn waarin Hagar zwervende en dolende was als eenmaal Kain? Dan lezen wij dat hij haar bij haar naam gaat noemen. Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? Dat moet wat geweest zijn, gemeente. Ik heb u bij uw naam geroepen. De engel des Heren, het hoofd der engelen, de eeuwige God en zaligmaker, de grote middelaar Gods en der mensen, die in dat heilswerk Gods bemiddelt, kende haar van eeuwigheid. Hagar, dienstmaagd, hoort u dat? Ze wordt aan haar roeping herinnerd. Ze wordt aan haar opdracht herinnerd. En daarmee wordt tegelijkertijd haar schuld ontdekt. Gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij? O gemeente, dan blijkt ook uit het vervolg dat de engel des Heren, het hoofd der engelen, maar het hoofd ook van zijn duur gekochte kerk, voor wie hij de woestijn is ingegaan, voor wie hij de verlating heeft getrotseerd, dat hij ze allen bij name kent. Hagar, de Egyptische, ook. Van waar komt gij? En waar zult gij heen gaan? Ze wordt herinnerd aan haar roeping. Ze is opstandeling geworden. Ze heeft gebroken, niet alleen met Sarah, maar ook met de dienst van de levende God. En dan, gemeent, als deze vragen gesteld worden, van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? Dan erkent zij wat zij gedaan heeft. We zouden het wel kunnen lezen als een zekere schuldbelijdenis, als zij zegt, ik ben vluchtende van het aangezicht mijner vrouw Sarai. Ach, gemeente, dan kunnen we ook daarin lezen, in het volgende vers, dat die engel des Heren haar een bevel geeft om terug te keren en om zich dan ook te vernederen. En wat kunnen we dan juist ook in dit hoofdstuk, gemeente, als het ware zien oplichten, die medelijdende hoge priester, die ontfermende zaligmaker, die het verlorene en het weggedrevene zoekt, die zijn herderlijke zorg en zijn herderlijke liefde en zijn herderlijke activiteit ook onder het Oude Testament heeft geopenbaard, opzoekende zondaarsliefde als het grote voorspel van zijn openbaring in het vlees in de volheid van de tijd, waarin hij op veel klaarder wijze nog zou openbaren dat grimmigheid bij hem niet is en dat hij in gunst en niet in wraak zijn lust heeft en dat de hitte van Gods gramschap in zijn offer zou worden geblust. Het land doorgegaan. Goed en goeddoende. Het weggedrevene gezocht. En hij moest door Samaria gaan. En de engel des Heren vond haar aan een waterfontein in de woestijn. Die arme, dolende Hagar, die om zou moeten komen als een vrucht van de hoogmoed van het hart, dat voor God en de mensen niet buigt en daarom alleen de eeuwige dood voor handen heeft. Maar de engel des Heren, die heeft haar gezocht. En die engel des Heren, die heeft haar in die woestijn gevonden. Als een tekening, als een beeld, als een voorbode van het zaligmakende, opzoekende werk van de gezegende des Vaders. O Ezechiël mag er later nog meer van zeggen. Dan lezen we in Ezechiël 34 over die grote herder, dat er gezegd wordt: het verlorene zal ik zoeken. En het weggedrevene zal ik wederbrengen. Het gebrokene zal ik verbinden. En het kranke zal ik sterken. Ja, ik zal een enige herder over hen verwekken. En hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David, die zal hen weiden en tot een herder zijn. En heeft de Heere dat niet vervuld, gemeente? Heeft de Heere het ook in ons persoonlijk leven vervuld? Dat hij een God des aanziens is. Dat er een zoekende engel des Heeren is. Dat er een belijdenis is in ons eigen hart en leven. Die ook uitgesproken is door Hagar, heb ik ook hier gezien. Naar dien die mij aanziet. En heeft ze met deze belijdenis geroemd in de eenzijdige liefde Gods. Die ook haar daar in die woestijn is bewezen. Ach, we lezen, gemeente, ook onder het Nieuwe Testament zulke heerlijke voorbeelden daarvan, die ervan getuigen dat de Heere altijd de eerste is. Dat de Heere nooit wacht tot op het ogenblik dat de mens op hem gaat zien, want dat ogenblik, gemeente, breekt nooit aan. Het ogenblik dat de mens uit zichzelf naar zijn maker om zou zien, breekt nooit aan. En dat is de Heere bekend. En nu hij weet wat van zijn maaksel is te wachten, en dat de mens liever in zijn hoogmoed het hart verheft tegen de Heere, en liever in de woestijn van dit leven omkomt, dan zich te gewonnen te geven aan de dienst van God. Daarom zegt de Heere: eer zij roepen, zal ik antwoorden. En daar begint het wonder van de vrije genade gekend te worden. En de engel des Heren vond haar aan een waterfontein in de woestijn. En als die engel des Heren, gemeent, in de volheid des tijds vlees en bloed aan gaat nemen en zijn broeders in alles gelijk gaat worden, en hij ingaat in het huis van een tollenaar, van een Zacchaeus, dan stoot zich de wereld en dan stoot zich de godsdienstige wereld aan het vrije genadewerk Gods. Met de woorden: hij is tot een zondige man ingegaan. Maar hebt u nooit gelezen wat de Heere Jezus toen heeft gezegd? Als een antwoord daarop.
Toen heeft de Heere gezegd, heden is deze huize zaligheid geschied. En dan die overbekende woorden, maar ik hoop dat ze nooit al te bekend worden, maar eens nieuw mogen worden door genade. Want de Zoon des Mensen is gekomen en dat heeft hij uitgesproken in het huis van die Zacheus. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Heb ik ook hier gezien naar dien die mij aanziet. Wat een belangrijke vraag, gemeente, ook vanavond voor ons allemaal. En ik hoop dat u met die vragen eens naar huis wilt gaan. En dat u uw knieën eens voor de Heere zou willen buigen met die vraag in het hart. Die engel des Heere gesteld heeft aan Hagar. Van waar komt gij en jij en jullie? En waar zult gij heen gaan? Of weet u dat nog niet? Is het u nog niet bekend waar onze afkomst ligt? En is het ons nog niet bekend gemaakt waar onze toekomst ligt? Van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? Als ge nog niet hebt opgezien tot de God des aanziens. Van waar komen wij eigenlijk, gemeente? De Bijbel zegt uit het verloren paradijs. En buiten het paradijs is alleen maar woestijngrond. De wereld, de aarde zal doornen en distelen voortbrengen, zegt de Heer. En ge zult in het zweet uw aanschijns uw brood eten. En tot de vrouw heeft de Heer gezegd, met smart zult gij kinderen baren. De bitterheid, vanwege de bitterheid in onze ziel tegen onze schepper en tegen onze weldoener. Het heeft ons niet goed gedacht, zegt het woord, om God in erkentenis te houden. Daar is hetzelfde gebeurd, het juk afgeworpen, van het heilspoor afgegaan. En zal hij zonder hemelse bemiddeling en ingrijpen nooit meer terugkeren. Nogmaals, van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? Hebben we het geleerd in ons leven dat we geroepen waren om te dienen? En hebben we geleerd in ons leven dat God recht op ons leven had en dat we niet van onszelf waren? Van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? Zo zonder God, zonder vrede, zonder wedergeboorte, zonder verootmoediging, zonder schuldbelijdenis, zonder hoop, zonder vrede die alle verstand te boven gaat. Zonder die enige herder der schapen. Zonder die grote God en zaligmaker. Waar zult gij dan heen gaan? En het bevel dat de engel des Heren tot haar, voor haar best wil, tot haar gesproken heeft. Gemeente, dat is nou het hart van de prediking. En dat woord mag alle geslachten door en over de ganse aarde verkondigd worden, keert weder en vernedert u onder zijn handen. Dat zijn de krachtige handen des Heren. Waarvan de apostel zegt, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. Opdat hij u verhoge te zijner tijd. Het is geen bevel, gemeente, van de duivel. Onthoud dat goed. Maar het is het hoog bevel van de Heer der Heren. Keer weder en verneder u onder zijn handen. En het behaagt Gods Heilige Geest om dat woord zijn kracht te laten hebben in het hart van al degenen die verordineerd zijn tot het eeuwige leven. Achter is eigenlijk geen andere weg, gemeente, dan die engel des Heren gewezen heeft aan Hagar in de woestijn. In 1 Petrus 5 vers 6, daar lezen wij: zijt met de ootmoedigheid bekleed. En dat ook tot waarschuwing, want God wederstaat de hoovaardigen. Maar de nederigen geeft hij genade. En dan die bekende woorden: vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Keer weder. En aan dat keer weder, gemeente, heeft die engel des Heren ook zelfs nog een heerlijke belofte. Zij het van natuurlijke zegen verbonden. Want we lezen in vers 10. Voorts zeide de engel des Heren tot haar: ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet geteld zal worden. Ook zeide des Heren engel tot haar: zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren, en gij zult zijn naam, want ze mogen nooit een van Gods weldadigheden vergeten, ge zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de Heere uw verdrukking heeft aangehoord. Een belofte van een talrijk zaad in de eerste plaats. En dat talrijke zaad, gemeente, en dan kun je ook zien hoe raadselachtig Gods wegen zijn tot op vandaag de dag, zal een eeuwenlange bedreiging zijn voor het broedervolk waarbij zij zullen leven. Het zal zelfs een bedreiging worden voor de geboorte van de Heere Jezus Christus. Want als het gemeente aan Ismaël gelegen had, en als het aan de Ismaëlieten gelegen had, dan zou Israël en de Israëlieten van de aardbodem zijn weggevaagd. En dat is tot op deze dag nog altijd de realiteit. Dat er een diep ingewortelde haat leeft bij Ismaël tegenover Israël. En als God het niet verhoed zou hebben, dan zou dat talrijke nageslacht van Ismaël, het talrijke nageslacht van Israël, onder de voeten vertreden hebben. Van Ismaël wordt gezegd: hij zal een woudezel van een mens zijn. En een woudezel, gemeente, dat was een ontembaar dier. Dat was ook een rusteloos dier. Ontembaar en rusteloos. En zo zou het ganse nageslacht van Ismaël zich ook verheffen tegen dat gezegende volk van God. Want dan lezen wij dat zijn hand tegen allen zou zijn, maar ook omgekeerd, de hand van allen tegen hem. Hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen, Ismaël en de Ismaëlieten. En ze zullen tegenover het volk gelegerd zijn als doodsvijanden tot het einde toe. Maar zullen niet overmogen, want de hand van de grote zoon van Abraham zal ook het nageslacht van Ismaël te sterk worden. De Filistijn, de Tyriër en de Moren, maar ook de Ismaëlieten zijn in de Godstad voortgebracht. En de Heere zal ook hun namen schrijven op de rol waarop hij de volkeren schrijft, omdat niet vrienden, maar vijanden met God verzoend worden. door de dood van zijn zoon en door de krachtige hand van die verheerlijkte koning die gezegd heeft, allen zullen als vijanden, al mijn vijanden zullen tot een voetbank aan mijn voeten gesteld worden. Ismaël, ook nog uiteindelijk voorwerp van de verkiezende, opzoekende, zondaarsliefde Gods. O, wat een heerlijke woorden heeft de Heere door de mond van die middelaar, van die engel des Heeren, gesproken. En wat was nu Hagars reactie daarop? Wel, gemeente, een van een nameloze verwondering. Want we lezen dat zij zegt in vers 13. En zij noemde de naam des Heeren die tot haar sprak. Gij God des aanziens. Want zij zeide, heb ik ook hier gezien naar dien die mij aanziet? Zij had naar hem niet gevraagd, maar hij had naar Hagar gezocht. Een verwondering in haar belijdenis. En dan die put waarbij ze gevonden werd. O, die put zou tot in lengte van dagen moeten spreken van die opzoekende liefde. De put Lachai Roi. En ik heb nog zo even gelezen dat dat betekent de put van de levende. Met een hoofdletter. Dus de levende God die mij ziet. En zo moest die putgemeente ook dienen tot een getuigenis van de vrije gunst van God. En dan hoop ik toch zo van harte dat er ook vanavond mogen zijn die zeggen, zo heb ik ook plaatsen in mijn leven van de Heere ontvangen. En die zullen altijd blijven spreken van de vrije gunst en de vrije genade die eeuwig hem bewoog. En op die plaats of plaatsen heb ik het moeten uitroepen, heb ik ook hier gezien naar dien die mij aanziet. De put Lachai Roi ziet. Hij is tussen Kades en Bered. En als u gemeente op zoek gaat misschien, dan denk ik dat u die put niet meer zult vinden. Maar hier staat de put tot in lengte van dagen, tot in de eeuwigheid. Als een getuigend teken van die heerlijke waarheid waar Gods kerk kennis mee maakt. Dat het door hem alleen is. En om het eeuwige welbehagen. O, dan zijn er tijden en plaatsen om nooit meer te vergeten. Dan zijn er plaatsen die een naam krijgen. Zoals Jacob daar bij Bethel gesproken heeft van, dit was waarlijk een huis Gods. Ja, zegt de Heer. En als dat kind nu geboren wordt, als hij geboren wordt, dan zult gij hem, dan kunt u gemeente eens aanvoelen hoezeer God gesteld is op zijn eer. Dan zult gij hem noemen Ismaël. Dat wil zeggen, God hoort. En dat is een ontdekking. Als een zondaar mag ontdekken dat de Heere oren heeft om te horen. Ja, dat hij het oor neigt. En dat zijn ogen zoeken in de woestijn van het leven naar van die zwervende, dolende opstandelingen. En dat hij op zijn tijd spreekt en zegt, keert weder en vernedert u onder de krachtige hand Gods. opdat hij u verhoge te zijner tijd. Ja, de Heere hoort, laten allen die God vrezen, maar spreken. De Heere is een horend en een verhorend God, die niet pas spreekt als wij gaan spreken, maar die gezegd heeft, eer dat zij roepen, zal ik hen antwoorden. De Heere had haar verdrukking, staat hier, aangehoord. Ismaël zal zijn naam zijn, opdat ze nooit meer zou vergeten dat God niet alleen de God des aanziens is en ogen heeft om te zoeken, maar dat God ook oren heeft om de verdrukking van de ellendigen aan te horen en te verhoren. En toen heeft Hagar gemeend in haar leven, ach hoe diep het allemaal zit en hoe ver het gegaan is, het is uiteindelijk maar om tot jaloersheid te verwekken. Zelfs Hagar. Maar dat ze toch verstaan heeft. Het wonder van de opzoekende liefde Gods. Die aan haar niets verplicht was. Maar die zich aan zichzelf en aan zijn verbond verplicht achtte. Om deze weggedrevene te zoeken. En zich daarover te ontfermen. En nu zijn ze allen zalig die dat hebben mogen verstaan, dat ze niet gezocht hebben en nochtans gevonden zijn. En dan kent u deze verwondering, heb ik gezien naar dien die mij aanziet. En dan wordt het ook, gemeente, verstaan. Als de Heere zegt, het zij in plaatsen of namen of hoe dan ook, dat het altijd in herinnering zal moeten blijven wie hij geweest is. O, dan is het ook zo waar. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, want het waren kostbare bemoeienissen. Het was God, zegt de dichter, die ze u bewees. Van waar komt gij? En waar zult gij heen gaan? De Heere wacht op antwoord. Keer weder, zegt de Heere, en vernedert u. En beken het maar eerlijk voor zijn aangezicht. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En we hebben het juk afgeworpen. Maar Heere, gij zijt de God van het welbehagen. En gij hebt het gezegd in uw woord. Die mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. Amen. Zingen wij samen van Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht en uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Het 8e vers van Psalm 89. dankzegging.
Heere, het was in de weg van uw goedertierenheid dat wij vanavond weer uitgenodigd zijn om te luisteren naar dat woord dat wijs kan maken tot zaligheid. Heere, wat zou het een eeuwig wonder zijn als er een woord in het hart is achtergebleven. En dat we het als een schat mogen bewaren. Dat als een kracht Gods tot zaligheid zou mogen werken in ons persoonlijk leven, in de korte genadetijd die ons gegeven is. Want Heere, de tijd gaat toch ook snel voorbij. Wij vliegen daarheen en daar is maar als één schrede tussen ons en tussen de dood. En hoe wijzer wij gemaakt mogen worden op de school van uw geest, des te meer zullen wij rekening houden met de grote eeuwigheid en met de dag van de grote afrekening en met de rechterstoel van Christus. Maar ook met dat woord dat nog een weg wijst om een welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Want er is er niet zo liever in het leven dan het woord van God. Dan kunnen er tijden zijn in het leven van die u vrezen, dat ze alle dagen wel in uw huis zouden willen zijn. Want één dag in uw huis is dan toch beter dan 1000 elders. En als zwervende en dolende mensen door de hand Gods mogen worden terechtgebracht en ze worden gesteld onder de middelen der genade, dan wordt het Heere een heilig vermaak van tijd tot tijd om onder uw woord te mogen verkeren. Dan wordt het ook wel eens verstaan wat Paulus zegt: ik heb alle dingen schade en drek geacht om die uitnemende kennis. Want Heere, dan is uw woord toch ook van tijd tot tijd zoeter dan honing en honingzin. Maar is het zelfs in zijn straffende bitterheid nog beter dan de zoete vruchten van de zonde. De rechtvaardige sla mij en het zal mij weldadigheid zijn. Hij bestraffe mij. En het zal mijn olie op mijn hoofd zijn, en waar gij als grote profeet de enige rechtvaardige zijt, wordt uw onderwijs, Heere, ook door het genadeleven begeerd. Schenk ons allen licht en inzicht om de geheimen van het genadeleven al meer te mogen verstaan. Want we zijn dom in 's hemels wegen, maar we kunnen nog wijs gemaakt worden als u de moeite wilt nemen, Heere, om zulke hartleerse zondaren die weg willen vluchten, die in opstand zijn gekomen, die zwervende en dolende zijn en dat lief hebben, om die nog terecht te brengen, onderwijzen hen die dwalen, brengen in het rechte spoor, en dat soms een leven lang, zodat ze zich moeten verwonderen over uw geduld, over uw langmoedigheid, dat ze niet alleen geroepen zijn door een almachtig woord, maar dat ze ook achtervolgd worden. Want Heere, als ge met uw achtervolgende genade het leven niet zou vergezellen, er zou niets van overblijven. Maar nu onderhoudt gij gestaag het heugelijk lot dat gij zo mild voor hen hebt uitgelezen. En daarom is er hoop in hopeloze tijden. En is er nog licht van uwentwege in de duisternis te verwachten. En al komt het niet op zijn tijd, het wordt ons toch toegeroepen in dat leven. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselen komen en zal niet achterblijven. En zal het laatste wonder van uw kerk groter zijn dan het eerste. Dat ge het niet alleen begonnen hebt, maar ook onderhouden en voleindigd, ja, tot op de dag van de gezegende Heere Jezus Christus. Wij zijn aan het einde gekomen, Heere, van deze Bijbellezingen. En u hebt gemenigmaal ons uw gunst betoond, ook in de moeilijke dagen, die nog maar kort achter ons liggen. Gesterkt, bemoedigd, vertroost, u alleen, kom toe, de eer en de aanbidding. Heere, wilt gij dan ons allen gedenken, en dat het woord met ons mee mag gaan, en dat we onze voeten zouden mogen richten in de voetstappen van die vader aller gelovigen, maar ook van die grote gelovige zoon van Abraham, Jezus Christus de rechtvaardige, en dat we ons mogen haasten naar de stad die fundamenten heeft, want stad Verderf heeft haar doodvonnis al ontvangen, maar de stad Sion nodigt nog en stelt haar poorten nog open voor arme, dwalende en verloren zondaren en zondaressen. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Zo is dat bij u, Heere, en zo ziet gij uit, en zo verwacht gij, opdat ze zouden komen, met smekingen en gevoerd zouden worden. Heere, met geween, want dat behaagt u, want dan openbaart gij uzelf ook als een, die meer kan troosten dan een moeder troosten kan, ja, die met eeuwige ontfermingen over vijanden bewogen zijt geweest en zult zijn tot in der eeuwigheid. Heere, gedenk zo in ieder van ons zieken, eenzamen, rouwdragenden, ook degenen die op hoge leeftijd zijn gekomen, ook onze jeugd die altijd trouw bij de bijbellezing aanwezig was, de kinderen die nog meegenomen zijn. Heere, mocht het aan hun jonge harten geheiligd worden, wat in de loop van de weken naar voren werd gebracht. Want we moeten het al meer gaan ontdekken, hoe machteloos wij zijn ook in de bediening van het woord, om maar één woord in het hart te leggen. Want het hart is van steen, het is gesloten, maar gij hebt een arm met macht, Heere, kunt het hart verbrijzelen en het gezegende woord binnendragen tot eeuwige zaligheid. Doe het nog, Heere, al wat we verblijd zouden worden door uw grote daden. Gedenk onze zuster van Braakbareveld, die in het ziekenhuis nog altijd verkeert. We hebben er ook deze dag mogen bezoeken, Heere, en mogen zien dat er nog beterschap is, die ze ook van uw hand nog heeft verkregen. Wil haar gedenken met haar man, die ook vanavond nog mocht meeluisteren, en zegen ze zo beide, en dat in deze wegen van druk, de verlichting van de last van uwentwegen nog zou mogen worden ervaren. Wees met de scholieren en de studenten, wees met de vaders en de huismoeders, wees met de allen die alleen staan en alleen gaan door het leven. Ze zijn uw Heere bekend, verlaat ze niet, begeef ze niet, maar laat hen bijzonder uw gunst nog eens blijken, die meer sterkt dan uitgezochte spijzen. Heere, heb dank voor alles wat God schonk in de afgelopen weken. En mochten we ook nog het genoegen hebben om een volgende keer, in het volgende seizoen, weer samen te gaan en voort mogen gaan met het nuttige werk van de ontvouwing en het onderzoek van uw eeuwig blijvend getuigenis. Want wat er ook verandert in onze tijd, de weg der gelovigen, de weg van de Vader der gelovigen, is een onveranderlijke weg, waar gij zelf gezegd hebt, ik zal ze enerlei hart en enerlei weg geven. Hoor ons dan nog naar uw goedertierenheid, om Jezus wil, en wil ons veilig brengen waar wij verwacht worden of niet verwacht, maar in ieder geval, Heere, op de plaats van bestemming. En wilt gij ons ook daar ontvangen, en ons goed en nabij zijn en blijven, en ook in deze nacht ons onder uw hoede nemen. Dat bidden wij van u, om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen wij ten slotte van Psalm 31, vers 17 en 19. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt en bemint de Heer Gods gunstgenoten, de Heere die vromen hoedt en straft het trots gemoed. Zijt sterk, hij zal u niet verstoten, hun geeft hij moed en krachten, die hopend op hem wachten. 17 en 19 van Psalm 31. Thank you. gemeente, ontvangt de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.